De wet open overheid is in werking sinds 1 mei 2022. De WO vervangt de bekende WOP. De verwachtingen waren hoog. De WO bracht ons een contactpersoon, een adviescollege, verplicht actieve openbaarmaking, andere, soms minder weigeringsgronden en kortere termijnen. Ik, Cornelis van der Sluis van het Nederlands Kenniscentrum Open Overheid, ben benieuwd. Wat heeft de WO ons gebracht als we kijken naar de praktijk? In deze WO-podcastserie ga ik in gesprek met experts en ervaringsdeskundigen. Hoe gaat het met de toepassing? Is de WO wel uitvoerbaar in de praktijk? Brengt het meer transparantie? In deze podcastserie gaan wij op zoek naar de antwoorden. Welkom bij deze nieuwe podcastaflevering. Ik ga in gesprek met Caroline Koetsenruiter. Caroline ken ik als lid van het met de WO ingestelde adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding. Dit ACOI heeft een permanent status gekregen doordat het tijdens de behandeling van de WO een nieuwe taak toebedeeld kreeg. Mensen kunnen klagen bij het ACOI over de afhandeling van WO-verzoeken. En over het ACOI in algemene zin en de taak van het bemiddelen gaan we in gesprek met Caroline. Caroline, welkom bij deze podcast.
Dankjewel.
Zou je je voorstellen aan de luisteraars?
Jazeker. Caroline Koetsenruiter, 43 jaar. Ik ben 15 jaar mediator geweest in conflicten tussen burgers en overheid. En ik heb mij eigenlijk ook heel veel ingezet in het verbeteren van de rechtsbescherming die burgers hebben in Nederland. Dus denk aan klachtprocedures, bezwaarprocedures en beroepsprocedures. Vooral die wat responsiever maken en vooral ook leren van die conflicten. En daarnaast, sinds alweer een klein jaartje, nou eigenlijk pas een maand of 9, lid van het mooie adviescollege inderdaad. En dat doe ik voor 1 dag in de week. En de andere dagen hou ik mij ook vooral bezig met andere thema's die ook wel raakvlakken hebben. Daar gaan we het vast ook nog wel over hebben vandaag. Maar het andere onderwerp waar ik me met name op richt is sociale veiligheid. Dus interne, externe contacten tijdens het werk. Hoe verlopen die? Verhuftert dat? En wat voor risico's geeft dat? En hoe voorkomen we dat?
Ja, dat heeft een duidelijk raakvlak, denk ik, met wat thema's die we gaan aansnijden. Maar daarover later meer in deze podcast. Want zoals je zei, inmiddels jij in ieder geval 9 maanden op weg met het adviescollege. Inmiddels is natuurlijk de WO, als we dit opnemen, bijna 1 jaar oud. En dus is ook het adviescollege ongeveer 1 jaar bezig. Zou je iets meer kunnen vertellen over het adviescollege, wat het doet en hoe het functioneert?
Nou zeker, het is een hele leuke en diverse club. Ik denk ook dat wij wel een grote drijfveer hebben om betekenisvol te willen zijn. Met name dat recht op informatie, die recht op openbaarheid, alle aandacht moet krijgen die we maar met elkaar kunnen genereren. Dus we hebben een duidelijke missie. En ondanks dat we allemaal ook onze eigen expertise en eigen achtergrond hebben, hebben we elkaar. We zijn tot nu toe met z'n vieren, maar er komt, als het goed is, binnenkort meer informatie ook over ons 5e lid. En dan zijn we echt mooi op sterkte. En dat is ook wel hard nodig, Cornelis, want het is een behoorlijke marathon waarbij we natuurlijk gevraagd advies uitbrengen, ook ongevraagd advies uit kunnen brengen. Ondertussen ook natuurlijk voor bemiddelingen wel benaderd worden. En we hebben natuurlijk ook nog een derde belangrijke taak, is het geven van voorlichting. En dat doen we allemaal 1 dag in de week. Gelukkig worden we ondersteund door een ontzettend bevlogen bureau. En wij staan eigenlijk, we zijn al uit de startblokken, denk ik, maar wij willen nog wel een tandje bij gaan zetten. Ja, ja. Voelt goed.
Ja, als ik de nieuwsberichten een beetje lees, dan is vooral sinds 2023 zijn jullie echt naar buiten toe in ieder geval vol op stoom. Natuurlijk met in ieder geval een belangrijk deel van de taken die je benoemde, natuurlijk het adviseren, gevraagd en ongevraagd. En het was niet heel lang wachten voordat het eerste gevraagde advies natuurlijk jullie kant op kwam. Over de sms'jes, de chatberichten, naar aanleiding van het debat natuurlijk over het wisgedrag van de minister-president. En dat heeft al een flinke impact gehad, als ik het goed mag begrijpen.
Ja, dat kan dit weg? Nee. Daar was toch eigenlijk wel voor ons inderdaad een mooie kans om eind januari is inderdaad op verzoek is een reflectie te geven op wat we toch wel ook wel vaker zien in die WO-praktijk. Dat er nog wel veel vanuit de persoonlijke norm soms besloten wordt of gehandeld wordt. Wat van die chatberichten kan ik verwijderen? Welke informatie moeten we nou behouden, beheren, bewaken? En wij willen heel graag dat dat vervangen wordt door een duidelijke collectieve norm. En we hopen dat dit advies, kan dit weg? Nee. Toch een enerzijds een hele duidelijke richting geeft voor de sleutelfunctionarissen. Hè, waar wij dan van zeggen dat dat soms blijvend bewaard moet zijn als het een bestuurder betreft of een bewindspersoon. Voor die ambtelijke topambtenaren zeggen wij dat dat tussen de 5 en 10 jaar bewaard moet blijven. Maar wat ook belangrijk is om toch nog even te benoemen, dat uit dat advies kan dit weg? Nee ook blijkt dat voor die andere ambtenaren dat er eigenlijk geen aanvullende maatregelen nodig zijn. Dus wij proberen natuurlijk ook vanuit een stukje realiteitsbesef eigenlijk iets toe te voegen aan die praktijk. Dat het kan, maar ook dat het in die zin ook wel realistisch en haalbaar blijft. Dus je zou kunnen zeggen dat voor 95% van die ambtenaren er dus geen nadere maatregelen nodig zijn. Maar voor die andere groepen, ja, iedereen appt. Iedereen heeft wel een vorm van chatverkeer. Wij natuurlijk ook weer rondom deze podcast. Ja, daar zit gewoon belangrijke informatie in. Die moeten we kunnen gebruiken. Daar moeten we reconstructies op kunnen baseren. Dus die moeten we toch, daar moeten we een duidelijke visie op hebben.
En ik ben benieuwd in hoeverre, want de juridische context, die mag ik dan natuurlijk soms wat loslaten op dat wat zich aandient. En we zien natuurlijk wel dat, of iets er wel of niet is, natuurlijk wel relevant is voor in ieder geval een woonverzoek. En daar zie ik wel een spannend punt bij en het hele begrijpelijke deel van het advies waarvan jullie zeggen, ja, voor de praktijk, hey, je moet het een beetje loslaten voor de niet-sleutelfiguren, om het maar zo te zeggen. Waarbij ik denk wel dat er een gevaar zou kunnen ontstaan natuurlijk, dat als het er nog steeds is, dat het misschien wel onderhevig kan zijn aan een eventueel woonverzoek. Maar goed, dat moet de praktijk maar uitwijzen. Het is in ieder geval goed, denk ik, voor de bewustwording dat jullie advies natuurlijk, en daarvoor ook al het advies van de Rijksinspectie, natuurlijk heel duidelijkheid willen maken van, joh jongens, die chatberichten, die zijn evenzeer van belang of kunnen evenzeer van belang zijn voor het reconstrueren en het controleren. En ga daar gewoon serieus mee om. Ga niet zomaar, wel of niet wissen.
Precies, hè? Dat vind ik zelf heel belangrijk, dat het ook via die selectielijsten, dat het navolgbaar is. En de persoonlijke norm, die groeit ook op het moment dat die collectieve norm of die selectielijst, als dat niet duidelijk is, niet up-to-date is. Daar moeten we alle hens aan dek voor krijgen, dat dat in die selectielijsten komt en dat dat ook op een goede manier tot stand komt, zo'n selectielijst. Ook dat daar een afvaardiging van onze samenleving ook wat van kan vinden. Hè? Wat moet nou bewaard blijven? Welke informatie is nu van waarde? Laten we die instrumenten die er zijn gewoon maximaal en optimaal in gaan zetten. Dat is een deel van het streven, zeker. Ja.
En ik geloof dat het advies in die zin goed ontvangen is, ook door de betrokken ministers. Er is over gedebatteerd en ik meen te hebben gelezen dat ze het willen gaan opvolgen en uitrollen. Zeker.
Ja.
Dus dat is een goed teken. En het gaat zelfs nog verder, zag ik. Een motie van 29 maart van de Kamerleden Bussoff en Bromet, die ook iets in algemene zin over jullie adviezen wil opleggen eigenlijk richting de ministeries. Dat ze in ieder geval moeten worden opgevolgd of als een betrokken minister dat niet ziet zitten, dat hij daar in ieder geval uitleg over geeft waarom hij dat niet ziet zitten.
Precies, dat is dat als je die motie er goed op naleest, dan geldt dat niet alleen over die uiteraard voor onze gevraagde adviezen, maar ook over de adviezen die we geven na bemiddeling. Dus wellicht ook over, we hebben natuurlijk een bemiddelingszaak gehad met een verzoek om informatie over het coronavaccinatiebeleid. Uiteindelijk hebben wij in die bemiddeling, er is van alles geprobeerd. Er is ook zeker een bepaalde toenadering geweest. En toch is het niet gelukt om in die bemiddeling tot die oplossing te komen waar beide partijen van zeiden, dit is zoals het zou moeten zijn. Dus daar hebben wij ook advies over uitgebracht. Dat kwam eind maart uit. Ja, en ook voor die adviezen bepleiten althans deze Kamerleden dat ook inderdaad ons advies opgevolgd moet worden. En als dat niet gebeurt, dan moet dat goed gemotiveerd worden waarom dat dan niet gebeurt. Bijvoorbeeld in dit geval door VWS. Dus dat is natuurlijk het hele euvel. Wij willen niet alleen een advies uitbrengen wat vervolgens in die la belandt met een dikke laag stof. Wij willen natuurlijk dat dat tot leven komt, dat daar iets mee gebeurt, dat we dat kunnen, dat we er kunnen aanjagen wat er in die gewenste ontwikkeling is. En het samenspel daarin met de Kamerleden, dat hebben wij hard nodig. En dat verloopt ook eigenlijk hartstikke prettig voor ons op dit moment. Want we hebben ook hen nodig in die controlerende taak natuurlijk. Ja.
Zeker. En nu je het toch over het bemiddelen hebt, want dat is natuurlijk een hele belangrijke, een extra toetje wat eigenlijk is toegevoegd aan het adviescollege, zo op het einde van de wetsbehandeling, van het wijzigingswetsvoorstel kwam nog via nota van wijziging kwam nog even een toevoeging aan het takenpakket van, misschien zou het adviescollege ook een bepaalde rol kunnen hebben. Ik kader van het bemiddelen bij klachten over de afhandeling van woonverzoeken. Daarmee is het adviescollege ook permanent geworden. Ja, zou je ze iets meer kunnen vertellen over dat bemiddelen? Van waar gaat dat over? Voor wie is het?
Ik moet zeggen dat ik was natuurlijk al zelf lang actief als bemiddelaar. Mijn eerste functie in mijn werkzame leven was bij de Universiteit Leiden als onderzoeker voor Alex Brenninkmeijer, die helaas alweer een jaar niet meer bij ons is. Maar echt bij uitstek denk ik dat hij de ombudsfunctie in Nederland prachtig op de kaart heeft gezet in onze benaderbaarheid. Wat dat betreft is het ook echt wel heel uniek dat er in een type wet zoals die WO expliciet bemiddeling wordt benoemd. En ook dat dat zelfs verplicht is, hè, om daaraan mee te werken vanuit de bestuursorgaanzijde. Dat hebben we niet eerder gezien in de wet. Ik heb daar in het verleden wel eens ook wel eens wat vragen over gesteld of dat het niet algemeen bijvoorbeeld meer in die algemene wet bestuursrecht zou kunnen. Dus die WO heeft daar echt wel iets heel unieks in gepresenteerd. Namelijk toch echt een middel om met elkaar in gesprek te komen. Om te kijken, kunnen we nog deescaleren? Kunnen we nog een stukje dejuridiseren? Kunnen we nog samen zoeken naar een oplossingsrichting? En die bemiddeling, die is zoals in de WO nu vervat staat, wel alleen voor personen of voor gebruikers met een beroepsmatig belang. He, dus dat betekent de journalist, de wetenschapper, ja, en wellicht ook nog voor andere personen met een beroepsmatig belang. Op dit moment worden wij vooral benaderd juist door journalisten en ook al wel in een wat toenemende mate inmiddels door wetenschappers, die inderdaad bijvoorbeeld een verzoek doen om voor openbaarmaking van informatie en daar ontzettend lang op moeten wachten of in deelbesluiten op een bijzondere manier informatie gedeeltelijk krijgen teruggekoppeld. Soms in hun beleving niet voldoende gemotiveerd of heel veel weggelakt. En dan kunnen zij bij ons terecht, bij het ACOI, met een verzoek om bemiddeling. Dan is er dus eigenlijk wel sprake van een klacht, echt een uiting van ongenoegen over hoe dat bestuursorgaan is omgegaan met dat betreffende informatieverzoek. En dan gaan wij kijken, hoe kunnen wij helpen? Hoe kunnen wij nou zorgen dat we met bemiddeling, met het betreffende bestuursorgaan en die klager, tevens verzoeker, of het lukt om daar beweging in te krijgen, of het lukt om in de geest van die WO te zoeken naar de informatie, de mogelijkheden die er wel zijn. En dat is dat loopt ook hartstikke goed. We zien ook wel dat het toch tijdrovende processen zijn. Als je kijkt naar die bemiddelingen, dan zit daar van alles rijp en groen tussen. Er zitten zaken tussen waarbij we soms al zelfs door een telefonische interventie richting het bestuur zo gaan. Eigenlijk door ze even te attenderen van, hey, let op, er meldt zich nu bij ons een journalist of wetenschapper, die zit in de knel, die is niet tevreden over hoe jullie omgaan met het verzoek. Kijk dan nog eens naar, kom in contact. En soms is dat voldoende. Maar de eerlijkheid gebiedt mij ook om te vertellen dat dat soms niet afdoende is en dat er echt veelvuldige communicatiemomenten nodig zijn, gezamenlijke gesprekken. We beginnen bijna altijd met een persoonlijke intake. Dus is even een moment om één op één met die verzoeker en vervolgens uiteraard Equality of Arms ook een één op één intakegesprek met het bestuursorgaan te hebben, zodat wij beeld hebben van, noem het even de diagnose van de klacht. He, wat speelt er? Wat speelt er qua inhoudelijk belang? Maar soms zien we toch ook wel dat er indicaties zijn dat er in die onderliggende relatie of in de communicatie toch wel sprake is van een verharding of soms zelfs wel van een conflict van allerlei emoties die spelen of dat er toch zaken zijn die elkaar worden toegedicht. En dan gaan we gezamenlijk om tafel. En tot nog toe hebben we ook gelukkig de kans gehad om eigenlijk altijd in een duo-vorm te bemiddelen. Dus betekent dat er met een vier ogen en vier oren principe bemiddeld wordt. Dus dat er twee bemiddelaars aan tafel komen. Ik zeg niet dat dat altijd in elke zaak nodig is, hè? Dus we moeten dat maatwerk moeten we natuurlijk wel blijven bieden. En wellicht zitten er dus ook zaken tussen die we veel meer via een, wat ik dan maar even noem, een fast lane, veel sneller, misschien wel met één bemiddelaar, snel erop af, vlot kunnen trekken. Maar goed, het VWS-advies rondom de informatie, rondom die coronavaccinatie, ja, dat was een dermate grote zaak, complexe zaak, die ook al heel lang liep, waar ook al een voorgeschiedenis was tot aan de Raad van State tussen deze partijen. Ja, daar heb je gewoon eigenlijk ook echt zo'n duo nodig om te zorgen dat we daar de stappen zetten die daar nodig zijn. Dat is even ons eerste beeld, ja.
Want daar ben je dan bijvoorbeeld dat VWS-advies. Waar moet ik aan denken hoe lang zo'n traject dan voortduurt?
Nou, dat is, en we hebben ook nog een andere zaak gehad, hè, van een gemeente aan Hunze. Wij maken de naam van het bestuursorgaan bekend, dus dat kunnen mensen ook terugzoeken op onze website die daarin geïnteresseerd zijn. Dat was een bemiddeling waar geen advies over is uitgebracht, want die is geslaagd. Daar is het gelukt partijen onderling om die informatie, dat ging over bomenonderhoud, om daar onderling goed uit te komen. Maar inderdaad, bij de VWS-zaak heeft het is opgestart in de zomervakantie. Bleek ook dat aan kant van verzoek, maar ook aan de kant van bestuursorgaan, ja, dat toch wel een iets wat belemmerende factor was, omdat mensen daarna ook even met verlof gingen. Maar daar zijn eigenlijk wel continu, is daar toch een bepaalde progressie geboekt. Dus wij kijken natuurlijk ook of die doorlooptijd, of dat ook te verantwoorden is, op basis van de mijlpalen. Dus is er dan toch weer een stap gezet? Is er toch weer iets gewisseld? Is er een plan opgesteld en uitgevoerd hoe we tot die oplossing kunnen komen. Maar bij VWS heeft dat al met al, na die zomervakantie wel 6 maanden geduurd. Ja, dat klopt. Dat zijn intensieve tijden. Ja.
Er kan geklaagd worden, als ik de wet goed begrijp, over eigenlijk van alles als het gaat om het verstrekken van informatie, zegt de wet. Maar dat gaat meer over het, als je de toelichting meer kijkt, gaat het over alle gedragingen rondom de afhandeling van een verzoek, denk ik.
Ja, de wijze waarop het bestuursorgaan publieke informatie openbaar maakt. Ja, dat is een brede definitie.
En dan kan het dus ook gaan over, mijn verzoek blijft maar liggen. Men blijft maar vragen om wat bedoel je nou, terwijl het hartstikke duidelijk is. Maar ook uiteindelijk kan ik klagen over dat er een besluit ligt waar ik het niet mee eens ben, toch?
Ja, dat kan. En dat is, eigenlijk zou je kunnen stellen dat bemiddeling zelfs voor bezwaar, tijdens bezwaar, maar ook na bezwaar gemaakt kan worden. En op het moment dat wij gaan bemiddelen, stel nu dat je als journalist denkt, ja, ik krijg nu dit besluit en ja, ik kan hier helemaal niet mijn journalistieke taken mee vervolmaken. Hier heb ik eigenlijk helemaal niets aan. Dan kun je zelfs voor bezwaar inderdaad bij ons aankloppen. Dat betekent ook dat de termijn waarbinnen je bezwaar kon maken ook even gesurveerd wordt, die wordt even netjes aangehouden. Dus je verspilt wat dat betreft ook geen rechtsmiddelen. En dan zou je dus eigenlijk voordat je bezwaar maakt al bij ons terecht kunnen voor die bemiddeling. Het kan natuurlijk ook tijdens bezwaar. En dan houden we de termijn natuurlijk ook eventjes aan. Dus het is een echt ook wel een ander instrument. Hè? Kijk, bij bezwaar hoort er natuurlijk ook opnieuw een volledige heroverweging plaats te vinden. En wij hebben de kans met bemiddeling om ook vooral nog eens even wat breder te kijken naar, maar wat was hier nou de kiem? Wat is hier nou misgegaan? Waar liggen behoeftes? Wat zijn de belangen? En het mooie is dat we bij bemiddeling soms ook, toch net misschien wel ook wel iets creatiever kunnen zijn in het zoeken van die oplossingsrichtingen.
Omdat het gevaar is van de bezwaarfase, dat inmiddels toch zodanig juridisch geworden is, bijna een soort rechtscollege wat zich over de rechtmatigheid van het besluit uitlaat, om het zo te zeggen, gevoelsmatig soms, dat je denkt, dus dit is eigenlijk misschien, zou je kunnen zeggen, de bezwaarfase zoals die misschien ooit wel bedacht is. Ga gewoon nog eens met elkaar praten en zoek naar een oplossing om te komen tot iets wat beide partijen wenselijk achter.
Ja, ik herken dat zeer, dat we ook wel eens dat geluid terugkrijgen van verzoekers. En mocht er nou een burger zijn die zich bij ons meldt, weet dat wij natuurlijk altijd kijken waar we dan tot een warme overdracht kunnen komen. Want wij kijken dus naar die verzoekers die een beroepsmatig belang hebben. Maar wij kijken natuurlijk of er dan misschien nog een mogelijkheid is om intern een klacht in te dienen of uiteraard die bezwaarprocedure te vervolgen. Dan wel verwijzen naar de nationale ombudsman of een lokale ombudsman. Dus wij doen echt ons uiterste best om ook dat signaal van die burger op de goede plek te krijgen. Precies wat je zegt. Maar ik herken echt wel de praktijk dat soms een bezwaaradviescommissie inderdaad meer een rechtbankachtige situatie aan het worden is, dan samen onderzoeken wat speelt er, wat is de beste aanpak en vooral wat kan er wel. En dat is een vraag die wij als bemiddelaars toch wel heel graag van nature stellen. Het is natuurlijk ook openbaar tenzij. Dus die geest van die wet, wat dat betreft zeg ik er ook bij, wij zijn niet helemaal neutraal. Wij staan natuurlijk, wij hebben als belang die openbaarheid in Nederland bevorderen. Dus dat is wel van belang dat ook alle partijen dat natuurlijk van ons goed weten. Dat is anders dan dat je een klassieke mediator bent die natuurlijk dat belang niet heeft. Nee, dat is wel even een verschil.
Dus is dat ook in de keuze die iemand die beroepsmatig belang heeft bij de informatie en dus een ingang heeft bij jullie, maakt dat ook de keuze, denk je, dat die sneller uit valt, hè, mocht je geconfronteerd worden met een besluit op je verzoek waar je het niet mee eens bent, dat je eerder tot jullie wendt. Omdat je denkt, nou ja, die zijn misschien iets meer op mijn hand, in de zin van, hè, gelet op, nou, ik vraag om transparantie, nou, daar zijn zij nogal van, dat ik daar iets meer kans op succes mag verwachten dan bij een bezwaarprocedure.
Ik sluit dat zeker niet uit, want een bezwaarprocedure is toch ook nog echt de kans voor het bestuursorgaan om zelf tot die volledige heroverweging te komen. Kijk, wat dat betreft zijn wij als adviescollege in die bemiddeling toch een derde partij die mee gaat kijken, die onderzoekende, nieuwsgierige vragen gaat stellen en vanuit die open houding natuurlijk kijkt, maar wat is hier nou precies gebeurd? En wij willen ook uiteraard recht doen aan toch die speciale positie die journalisten en wetenschappers hebben gekregen vanuit die WO. Zij hebben een ontzettend belangrijke taak om goede aanbevelingen te doen, maar ook te kunnen construeren en reconstrueren hoe bepaald beleid tot stand is gekomen. Het geeft ook een toetsing op hoe die uitvoering vervolgens is. Dus het klopt dat wij als ACOB willen recht doen aan die bijzondere positie die daarvoor is, die daarvoor letterlijk in de wet staat. Ja,
ja, die wordt ook expliciet benoemd in dat advies van 5 april, wat je al noemde, over de aanpak van VWS met alle corona-gerelateerde overzoeken. We noemen jullie het al natuurlijk ook al, de belangrijke rol, de controlerende taak van de journalist. Dat maakt natuurlijk ook dat jullie deze bemiddelende taak gekregen hebben. Hoe verhoudt zich dat in jouw beleving tot dat uitgangspunt van die WO, zo helder geformuleerd, onder andere in artikel 1.1, hè, van dat openbaarheid is voor in ieder. Hè. Het maakt eigenlijk niet uit wie jij bent, hè, wat je verhouding is tot het onderwerp waar je iets over vraagt. Hè. Ik kan van alles vragen over de burgemeester van A. Henunze bijvoorbeeld, terwijl ik daar nooit kom of wat dan ook. Waarin zit hem de rechtvaardiging voor toch dat onderscheid wat in de wet gekomen is, waardoor bepaalde mensen wel en anderen niet zich tot jullie kunnen wenden?
Nou ja, laat voorop staan dat, en zeker wij als college, echt dat recht op die toegang tot overheidsinformatie, die is van iedereen, dat is een grondrecht. En ik denk ook dat dat de kunst wordt om te zorgen dat dit onderwerp een beetje van onder die Haagse stolp vandaan komt. Hè? Want wij krijgen toch ook nog wel eens signalen dat het vooral op de Haagse postzegel leeft. Maar je wil natuurlijk dat elke burger in Nederland, maar ook ondernemer en natuurlijk ook journalist of wetenschapper of anderen met een beroepsmatig belang weten dat ze die recht op toegang hebben tot overheidsinformatie. En het klopt dat inderdaad in de WO onze bemiddelingsfunctie voorbehouden is aan die personen met een beroepsmatig belang. En ik denk ook dat je zou kunnen zeggen dat niet eerlijk is. Hè, dat een ieder zo'n ombudsfunctie moet kunnen inschakelen bij systeemfalen of bij een onrechtvaardige behandeling. Dat is ook zo, daar ben ik het ontzettend mee eens. Vandaar ook dat samenspel wat wij hebben met eigenlijk de morele taak op het moment dat iemand zich toch bij ons meldt die niet onder dat beroepsmatige belang valt, om die wel op de goede plek te brengen. Wij krijgen eigenlijk ook elke keer, hè, nadat wij zo'n advies naar buiten brengen, is er gewoon een piek van personen die zich met een hulpvraag tot ons wenden. En ik kan daar echt de garantie voor afgeven dat die personen dus ook wat dat betreft ontzettend snel ook geïnformeerd worden, op weg geholpen worden, waar we kunnen ook eigenlijk verwijzen naar het juiste kanaal. En laten we met elkaar ook ervoor zorgen dat wij niet als enige met die bemiddelingsfunctie ontzettend hard gaan lopen, maar dat het inderdaad ook bij alle andere ombudsmannen die Nederland rijk is, dat zij daar ook die focus op hebben. Want ja, zij zijn degene die bevoegd zijn om die klachten en verzoeken natuurlijk in ontvangst te nemen en daar het juiste in te doen. En wie weet waar hoe dit ooit zich zal ontwikkelen, Cornelis. Wie weet komt die taak in den brede ons nog eens ten deel te vallen. Ik sluit het niet uit. Ondertussen, denk ik, hebben wij genoeg werk aan de winkel om te zorgen dat het überhaupt voor journalisten en wetenschappers beter, vlotter en goed geregeld is. Want nogmaals, wij krijgen natuurlijk alleen de signalen waar het niet op orde is. Althans, waar een journalist of een wetenschapper van stelt, dit gaat zo niet. Ik kom helemaal niet toe aan dat artikel of ik kan mijn wetenschappelijke onderzoek op deze manier niet doen zoals ik het graag voor ogen had. Dus laten we daar nou eens mee starten voor die professionele informatiegebruiker. Maar vooral, nogmaals, als er andere signalen van burgers binnenkomen, die lappen wij niet aan onze laars. Wij zorgen dat die ook op de goede plek terechtkomen. Ja.
Het beeld wat we nu een beetje krijgen, hè, is dat je dus vooral als... dat is het beeld wat ik nu krijg. Is dat je als verzoeker vooral wel een heel meedenkend adviescollege tegenover je hebt. Maar je bent natuurlijk de bemiddelaar, niet de mediator, maar wel de bemiddelaar. Dus je luistert natuurlijk ook wel naar de andere kant, om het maar zo te zeggen. Wat ik een beetje beluister uit mijn praktijk en vooral uit alle trainingen die ik geef bij vooral overheden, is natuurlijk ook voor het voorbeeld, wat je natuurlijk ook wel hebt, van ja, de bijna onredelijke verzoeker, om het zo te zeggen, hè, die te pas en te onpas, maar blijft overvragen en niet mee wil denken, mee wil werken. Is daar ook oog voor, ook in het kader van de bemiddeling, van joh, hè, er zit ook een soort redelijkheidstoets in van wat je...
Jazeker. Ja. Ja, nou ja, dat is wat is een redelijk verzoek? Ik kan mij voorstellen dat ook wij daar een keer een advies over uitbrengen. We hebben het nu een aantal keer gehad over het recht op toegang tot overheidsinformatie. Maar welke plichten kleven daar nou aan? En hoe hou je dat wederkerig? Op dit moment lopen er diverse bemiddelingszaken en... ik kan mij ook voorstellen dat wij een keer een advies uitbrengen na bemiddeling, waarbij wij juist een bestuursorgaan alle eer geven, alle credits geven, omdat ze juist een hele mooie, goede, doortastende aanpak hebben, waar alleen bijvoorbeeld de journalist of de wetenschapper niet tevreden mee is. Dus wij willen vooral ook laten zien dat het wel kan. En als een bestuursorgaan bij ons in bemiddeling laat zien dat er allerlei vroegtijdige contacten zijn geweest. Hè. Denk aan het goed invulling geven van die WO-contactfunctionaris, maar ook dat in overleg treden bij omvangrijke verzoeken, om te kijken of we daar een werkbare aanpak in kunnen creëren met elkaar vanuit het bestuursorgaan. Met hem of haar in de leiding om vooral ook te zorgen dat die journalist of die wetenschapper ook goed geholpen wordt, maar ook dat het werkbaar blijft. Ja, dan verdient dat alle navolging. Dus wij kijken natuurlijk naar de kant van het bestuursorgaan. Welke inspanningen worden daar nu gepleegd en wat is nou reëel? Wat kunnen we daarin verwachten? Dus ik zou het jammer vinden als er een sfeer ontstaat van, oh jee, er komt een advies. Nou, dan zitten we meteen in de problemen, want het zal wel weer niet goed zijn. Maar beste mensen, ja, ik zou bijna zeggen, we moeten juist op zoek naar de lichtpunten in Wo-Nederland. Dus waar is nou de wel? En die zijn er ook. Toch even, en dan doe ik vast allerlei andere mooie initiatieven tekort, maar het samen kijken wat daar bijvoorbeeld bij de provincie Groningen is gebeurd. Hè, al dan niet die vertrouwelijke voorinzage, samen onderzoeken wat is er nu en wat zouden we eventueel naar voren kunnen halen en wat zou ik eventueel wel kunnen inzien. Ja, dat verdient natuurlijk alle bekrachtiging vanuit ons als adviescollege. Wij willen uiteraard scherp zijn waar dat moet, maar vooral ook praktische richting geven in hoe het dan wel kan. En ondertussen zijn wij op zoek en met allerlei mensen in Nederland in gesprek die ook initiatieven hebben ontwikkeld of aan het ontwikkelen zijn, juist dat samenspel tussen verzoeker en bestuursorgaan gaan helpen, vooruit gaan helpen. Dus ik denk dat het belangrijk is om en dat zie je denk ik ook wel goed terugkomen in ons bemiddelingsproces. In de wet staat dat een bestuursorgaan verplicht is om mee te werken. Maar we weten natuurlijk met elkaar dat iemand die zelf niet gemotiveerd is of een bestuursorgaan wat daar alleen omdat het verplicht is deel gaat nemen, ja, dat is voor ons niet het commitment wat nodig is om vervolgens allerlei inspanningen te gaan verrichten en stappen te gaan zetten om zo'n oplossingsrichting dichterbij te halen. Dus wij doen er alles aan om ook natuurlijk te kijken naar, en dat zie ik toch ook terug in dat VWS-advies, dat er ontzettend hard gewerkt wordt door meer dan 100 mensen. Dat er ook veel mensen zijn die daar behoorlijk alles geven wat ze in huis hebben. En vervolgens is het dan gewoon alleen maar heel erg verdrietig en jammer dat dat dus niet leidt tot het benodigde resultaat. Maar natuurlijk hebben we daar ook voor. En is het dan de vraag, hoe krijgen we het wel werkend?
Ja, want als we een beetje het net ophalen, zeg maar, na... 9 maanden, maar je zal niet gelijk vanaf de eerste maand, denk ik, een bemiddelingstraject zijn opgestart. Maar als we het net een beetje ophalen van de geluiden die jullie, met name in het kader van die bemiddeling, dan krijg je natuurlijk echt wel een inkijkje in hoe ging het dan, het contact nadat het verzoek was ontvangen, tot aan wel of niet verstrekken van informatie. Wat voor beeld komt er naar boven in de algemene zin over de praktijk van de WO, hoe het werkt en waar de kansen vooral ook liggen over en weer?
Ja, dat is, als ik en dan nogmaals even zo alles overziend, valt mij toch echt op dat uitblijven van dat persoonlijke contact. Dus dat er inderdaad schriftelijk per e-mail wordt gecommuniceerd, maar die telefoon pakken na binnenkomst van het verzoek, binnen 48 uur bellen met de vraag: wat is er precies aan de hand? Wat is de beste aanpak? Wat heeft u nodig? Wat heeft u als eerste nodig? Hoe zouden we dit nou kunnen aanpakken op een manier die werkt voor u? Ja, die communicatie, waar ook echt die WO-contactfunctionaris die niet voor niks in de WO staat, ik geloof dat bij heel veel bestuursorganen, ja, dat die functie nog onvoldoende is ingericht. En ik denk dat daar toch wel heel veel winst te behalen valt. Als ik kijk naar de verzoeken waar een klacht onder ligt, die met name wat meer conflictmatige aspecten lijkt te bevatten, toch ook wel soms enige vorm van escalatie, is toch ook wel dat beeldvorming over en weer, dus wellicht ook vanuit het bestuursorgaan richting bijvoorbeeld de journalist of de wetenschapper en vice versa, kan groeien doordat er eigenlijk geen persoonlijk contact is. Doordat er bijvoorbeeld alleen schriftelijk of per mail is gecommuniceerd, waar ook eigenlijk die hele non-formale communicatie geen onderdeel van is. Dus dingen worden dan misschien ook eerder op de spits gedreven. Dus als er nou één ding is, en als we nou kunnen leren voorlopig, want nogmaals, we hebben een eindbrief bij de Aan-Hunze-bemiddeling en één eerste advies naar aanleiding van de VWS-bemiddeling, wat niet gelukt is om eruit te komen, was de aanleiding was voor dit advies. Er komt nog van alles aan, denk ik, de komende maanden. Dan valt mij dat toch het meeste op. Dus wat leren we dan? Toch eigenlijk, ook dat zal misschien weinig nieuw zijn, maar ik zeg wel eens, er is wel een grote tussen knowing en doing, is een groot gat. Hè? Dus we weten denk ik allemaal dat persoonlijk contact, investeren in die relatie, een goede kwaliteit van uitwisseling opbouwen met elkaar, dat zich uitbetaalt. Dat werkt preventief, maar toch zien wij veel curatieve klachten, bezwaren, verzoeken, bemiddelingen, en dat dan pas die communicatie de aandacht krijgt. En ik denk dat we daar echt meters te maken hebben met elkaar. Zie ik ook dat het heel niet makkelijk is. Hè? Misschien wil ook niet elke WO-verzoeker gebeld worden of gemaild worden. Sommige personen die kapselen zich misschien om wat voor reden dan ook dat wat meer voor in en staan er wat minder voor open. Ik zie ook ambtenaren die soms toch een vorm van, ik noem dat toch, belangst hebben om in dat persoonlijk contact te stappen. Dus daar liggen wel drempels. Het is nog lang niet vanzelfsprekend, zo lijkt het, om eigenlijk elk verzoek op te volgen met een persoonlijke intake of een persoonlijk gesprek. Ja, daarnaast valt het op dat het nog heel lang duurt. De termijnen in de WO, ja, die zijn nog niet in de geleefde werkelijkheid heel erg goed terug te zien. Dus wij zien toch veel, krijgen toch veel klachten en signalen dat het echt veel te lang blijft liggen. Ook zien wij toch een paar keer terug dat het werkproces, en dat zag je natuurlijk ook bij VWS, dus dat is wat makkelijker om daar iets over te vertellen, dat daar VWS was ook voor een enorme uitdaging gesteld. Veel verzoeken, een ontzettende berg aan informatie. Hoe gaan we dit ordenen? Hoe gaan we dit nu ontsluiten? Hoe gaan we dit goed beheren? En die hebben natuurlijk een werkproces ingericht. En dan valt ook op dat wel inside-out is. Dus van binnenuit bedacht voor die eindgebruiker buiten. En dat zijn nou zit dingen die zie ik toch ook wel vaker in die rode draad terugkomen. Zoek het samenspel op. Zoek die dialoog op. Maak het geen monoloog dat wij bepalen hoe het zou moeten zijn voor die eindgebruiker, de journalist, de wetenschapper of natuurlijk ook die burger. Dus dat valt me ook op. En toch ook wel dat er nog veel gelakt wordt. Dat er toch ook nog wel vaak, ook bij relatieve uitzonderingsgronden, dat daar snel op wordt teruggevallen. En dat soms dan de motivering dat niet helemaal kan dragen. En dat het dan wel een zoekplaatje wordt, hè, voor die professionele gebruiker van die informatie. Van, maar waarom is het dan precies afgewezen? En is dat voor mij ook navolgbaar, controleerbaar, begrijpelijk? Ja, zeg je nee, dan denk je mee. Dat vind ik ook altijd zo'n mooi motto om eens wat te gaan verinnerlijken rondom de WO. Wat is nou de wel? Duidelijk zijn wat er niet kan, want het is openbaar tenzij. Die tenzij staat er niet voor niks bij. Maar dan toch eens meedenken, wat kan er wel? Ik denk dat we daar nog wel veel, veel te winnen hebben met elkaar in ons land. Ja,
ja, en voor het laatste stukje is natuurlijk een kritische noot vanuit het advies over het VWS-traject. Is natuurlijk kennelijk wat te gemakkelijk grijpen naar die nieuwe uitzonderingsgrond. Het goed functioneren van de overheid. Die natuurlijk pas in laatste instantie in de WO is gekomen. Omdat de onevenredige benadeling ooit een soort het labmiddel voor al uw weigeringen. Zeg maar een bijzonder status kreeg. Doordat de wetgever zag, oh help. Nu kunnen het goed functioneren van de overheid niet meer beschermen. Maar goed, die uitzondering leent zich natuurlijk ook voor het loslaten op van alles en nog wat je ook maar niet zou willen geven. En dat lees ik een beetje in het advies. Dat merken jullie nu in die praktijk in ieder geval al. Maar mijn indruk is dat die natuurlijk ook in breder verband, nou, toch wel wat ik ook hoor vanuit journalistiek, dat die te makkelijk wordt ingeroepen. Hè? Je kan hem overal opplakken. De andere kant zou je denken, ja, die WO is natuurlijk de gedachte dat juist transparantie het goed functioneren van de overheid in de hand werkt, doordat het controleerbaar en dergelijke wordt. Ja, blijft natuurlijk ontzettend lastig bij het toepassen van überhaupt de uitzonderingen. Hè, van, en ook, hoe leg ik dat dan uit? Want ja, ik kan iets niet geven, vind ik, als bestuursorgaan vanwege een bepaald belang. De WO omschrijft dat in algemene zin. Ik probeer dat nog een beetje toe te spitsen op de kwestie die voor ligt en de informatie die het betreft. Maar ja, ik kan niet te veel zeggen, want dan geef ik informatieprijs waarvoor ik dat belang inroep. Dat blijft natuurlijk wel een soort spanningsveld waar je in zit. Maar ja, die uitzondering is natuurlijk, die leent zich te makkelijk. Als ik jullie advies een beetje leeg, dat is te makkelijk toegepast op veel bijgeringen.
Ja, klopt. Ja, geef openbaarheid het voordeel van de twijfel. En zeker als je met een beroepsmatige gebruiker, zoals een journalist, te maken hebt. Hè, want dan is er een angst dat er onvolkomenheden gaan ontstaan in ons maatschappelijke debat. Nou ja, heb dan ook, en dat is het thema vertrouwen. En dat komt natuurlijk toch ook veel in de bemiddelingen. Aan beide kanten wellicht soms naar voren. Dat daar een gebrek aan is. Of dat daar zelfs wantrouwen voor in de plaats is gekomen. Of iets wat daarop lijkt. En juist bij een professional. En zeker ook bij wetenschappers en journalisten mag je daar wel. Nou ja, kunnen we dat vertrouwen nog geven aan die ander? Dat er geen rare losse eindjes of dat het alleen maar geframed wordt in dit was fout en dat was slecht. En dat is eigenlijk inderdaad ons appel. Geef het voordeel van de twijfel.
Dat vraagt een beetje professionaliteit over en weer, denk ik. Dat de ontvanger ook wel serieus moet omgaan of moet willen omgaan met de informatie die hij krijgt. Dat blijft natuurlijk wel de angst vanuit de overheid, die ik ook wel snap. Hè, dat één lullige opmerking in een mailtje waarin iemand net iets onhandig zegt, dat wordt de kop in de krant van, nou, zie eens hoe verkeerd ze het hadden. En alle nuance daaromheen, die wil soms een journalist al wel eens vergeten, omdat het nou net niet de krant doet verkopen. Kan ik me voorstellen.
Nou ja, weet je, dat is iets wat wij ook wel met elkaar als samenleving, hè, ook als burger die misschien bepaalde kranten of bepaalde media graag opzoekt, daar hebben wij allemaal een verantwoordelijkheid in. Hè. Als wij willen dat deze WO maximaal tot leven komt en dat recht op die toegang tot overheidsinformatie vanzelfsprekend aan alle kanten wordt en ook veel meer ingezet wordt op actieve openbaarmaking, ja, dan vraagt dat van ons als eindgebruiker van die informatie, van die media, ook een stukje discipline, ook een stukje verantwoordelijkheid. En dat begint natuurlijk uiteraard ook wat jij zegt bij de media, bij de journalisten die daar niet alleen maar op zoek gaan naar, noem het eens wat, clickbait of allerlei interessante quotes of gekke soundbites die misschien het heel goed doen, maar uiteindelijk ook maken dat we een hele terughoudende opstelling gaan zien bij die overheid, bij onze bestuursorganen. En we hebben tot nu toe veel gehad, hè, over ook wel de ministeries. Het is ook niet vreemd omdat daar natuurlijk ook ons advies, met name over dat VWS-rapport, natuurlijk op zag. Maar dat is toch ook iets wat mij wel opvalt. Het is misschien mij eigenlijk als collegelid ook wel heel erg opgevallen. Dat wij ook wel echt moeten zorgen dat het ook gaat over gemeenten, over provincies, over waterschappen, over ZBO's. Dat we het echt eens even onder die Haagse stolp vandaan trekken. En ik zie ook eigenlijk dat er ontzettende mooie bewegingen zijn. Juist ook bijvoorbeeld bij gemeentes die al van nature ook misschien wat meer in dat directe contact zitten met burgers. Bij de gemeente loop je bewijzen van, ook al is dat nu meer werken op afspraak, maar toch zo naar binnen. En ik denk wel eens dat we daar misschien wel de mooiste innovaties ook gaan zien. Hoe we deze oplossingen gewoon heel snel volwassen kunnen gaan krijgen met elkaar. Misschien dat we daar ook eens wat meer naar moeten kijken.
Ja. Nou, ik denk ook zeker dat soms juist vanuit de ministeries nou net niet de goede voorbeelden gegeven worden, die vervolgens wel redelijk breed toepassing krijgen in de praktijk.
Juist. Ja, die lichtpuntjes. Ja. Hè, waar zitten ze? En ik zou ook, misschien is dat een, ik denk dat heel veel mensen natuurlijk met plezier naar deze podcast gaan luisteren. Maar laat je ook zien, hè, wacht niet af. Als jij een manier van samenwerken hebt of je hebt een plan, neem ook echt contact met ons op als ACOE. Nogmaals, wij zullen zeker een stukje guidance willen bieden, een stukje richting willen geven waar het op dit moment misschien nog niet helemaal goed gaat. Of het nou gaat om communicatie of het toepassen van de e-grond of het lang laten liggen van een belangrijk verzoek. Maar wij willen natuurlijk vooral kijken naar wat werkt, waar kan het wel? En dat doen we ook door te kijken naar landen om ons heen.
Ja.
Laat van je horen, alsjeblieft. Vertel wat werkt, hoe het werkt, waarom het werkt. En dan gaan we daar eens hopelijk wat meer van krijgen.
Ja, nou, en ik zou ook zeker diegene die misschien het ACUI nog een stap te ver vindt, misschien eerst gewoon eens met het kenniscentrum in contact willen treden voor een leuke podcast over wat voor goed idee je hebt. Maar een belangrijk punt, en dat noemde je al, en dat zit natuurlijk in die hele wet open overheid, zat hem ook al wel in de voorganger, de WOP. Maar is natuurlijk dat echte contact met de verzoeker, van goh, waar is het je nou precies om te doen. Je verzoek is niet duidelijk, leg het eens uit. Of hé, het is heel erg veel, ik snap wat je wil, maar het is heel erg veel. Zullen we eens praten over hoe gaan we werken met deelbesluiten of anderszins. En daar zit natuurlijk wel het spanningsveld wat we ook wel aangestipt hebben. Gewoon, dat verlangt ook iets van de verzoeker dat hij dat moment serieus aangrijpt en het open staat voor het contact. De andere kant op is natuurlijk ook dat de ambtenaar die dat contact zou moeten leggen in eerste instantie natuurlijk soms ook spannend vindt. Hè? Jij noemt het al, belangst. Ik ken natuurlijk ook de voorbeelden. En ik weet wel ergens vorig jaar, meen ik, dat lag een WOF-verzoek of een WO-verzoek bij de gemeente Amsterdam over een gevoelig onderwerp. En ik meen HP de tijd zat te wachten op zijn WOF-besluit. En belt even met de gemeente Amsterdam, krijgt een ambtenaar aan de lijn. En die zegt, joh, ja, het duurt gewoon wat langer, want het is politiek gevoelig of iets dergelijks. En die hele dag explodeert Twitter en wikt allemaal met een groot artikel HP de tijd. Die zegt, kijk, en ze vertragen vanwege de politieke gevoeligheid. En dat is toch geen reden om niet tijdig te beslissen. In die context, hè, als je het er zo uittrekt, dan is het ontzettend fout dat dat een reden zou zijn om te traag te beslissen. Dat heeft natuurlijk, denk ik, die ambtenaar niet zo bedoeld. Maar er moet gewoon goed over nagedacht worden over de motivering van zo'n besluit of wat dan ook. Dat maakt natuurlijk wel die wederzijdse discipline die je moet opbrengen. En daarin snap je ook dat in die voorbeelden, hè, maar zo kan de andere kant ook genoeg andere voorbeelden geven waarin het juist zou helpen. Maar dat maakt natuurlijk ergens wel dat gevaar wat misschien wordt gevoeld. En dat proef je toch wel een beetje in de praktijk. Als ik toch veel ambtenaren spreek in al die trainingen, merk je toch, en op het forum. Er is ook wel een bepaalde angst met de tendens die de WO toch wel in gang heeft gezet. Hè, meer inzicht geven in dat intern beraad. Iets is minder snel persoonlijke beleidsvatting. Laat het maar anoniem openbaar worden, zodat we het kunnen controleren. Nou, jullie inzetten ook, en terecht ook, hè, controlerende taak van de journalistiek. Minder snel makkelijk weigeren. Dat is natuurlijk wel een tendens die ook erkend is in de Eerste Kamer tijdens het debat. Van goh, hè, zetten we niet iets ook vervelends in gang, namelijk hè, die onveilige sfeer op die werkvloer. Nou, dat heeft een aardig raakvlak met jouw andere, ik zou het niet hobby willen noemen, maar hè, jouw andere speerpunt.
Ja. Daar
raakt het. Daar hebben we natuurlijk al kort even over gehad. Maar hoe zie jij dat?
Nou ja, weet je, dat is afgelopen week is er natuurlijk nog een mooi onderzoek door de Universiteit Utrecht, door de USBO uitgebracht naar de sociale onveiligheid van kamerbewoners. Dus dat gaat om de 650 plus personen die in de Tweede Kamer actief zijn. Ja, en daar blijkt toch weer uit, en dat staat in ieder geval letterlijk te lezen op pagina 53, dat ambtenaren aangeven onder druk te zijn gezet om berichten te wissen die onder de WO vallen. En onder druk worden gezet, ja, dat klinkt toch als een vorm van intimidatie. Dus dat heeft en te maken met sociale onveiligheid, maar het heeft ook nog eens te maken met integriteit. Een ambtenaar onder druk zetten om stukken of berichten, om het letterlijk te houden, te wissen. Ja, dat heeft natuurlijk, als je het hebt over behoorlijkheid, integriteit, is dat een ontzettend kwalijk iets. We zullen met elkaar die transitie wel moeten maken. Dat zie je ook gebeuren, dat ambtenaren zich minder in de luw te voelen. Hè? Dus inderdaad, door onze opvatting, eigenlijk de hele evolutie in het denken over openbaarheid, daar is wel iets in veranderd. En er is denk ik ook geen weg meer terug. Daar moeten we denk ik ook maar heel eerlijk over zijn. Maar dat vraagt dus ook iets over hoe ambtenaren daarin zich beschermd voelen en gesteund voelen door hun eigen leidinggevende. Ik zie soms nog wel eens ook de misvatting dat dan alleen ambtenaren bijvoorbeeld op WO-training moeten, terwijl wij pleiten ervoor vanuit het ACUI dat dit gesprek gesprek echt in de boardroom, in de directie, in het managementteam, in het college van BMW, bij gedeputeerde staten, in het waterschapsbestuur. Daar moet het gesprek gevoerd worden. De ambtenaren die ofwel die contactfunctionarissenrol bekleden, dan wel hard aan het werk gaan om te kijken welke informatie hebben we, wat kunnen we ontsluiten, wat niet, hoe doen we dat. Die hebben nodig dat daar een stukje leiderschap omheen staat, waarbij ook aangemoedigd wordt om in het voordeel van de openbaarheid de keuze te laten vallen. Maar ook dat als er dan onverhoopt ergens in die stroom aan documenten iets staat, ja, wat misschien voor meerdere uitleg vatbaar is of wat gevoelig zou kunnen liggen. Ja, hoe wordt daar dan mee omgegaan? Als wij willen dat ambtenaren meer dat risico nemen om werkelijk die openbaarheid die kans te geven, dan denk ik dat we niet alleen hen moeten trainen, maar vooral aan de top dit soort gesprekken met elkaar moeten voeren. En ze daar ook gerust is, en dat is toch ook die voorlichtende taak die wij hebben vanuit het ACOI. Ja, hoe reageren jullie als er dan onverhoopt iets mee naar buiten komt, wat eigenlijk toch niet helemaal de bedoeling was? Is er dan hier meteen een strafexercitie terug te vinden? Waarbij we dan dus vooral waarschijnlijk juist meer in de schulpgedrag zullen zien, een terugtrekkende houding en misschien minder actief bijdragen aan die openbaarheid? Of accepteren we dat gaat gebeuren en dat we dan ook zorgen dat we de ambtenaren daar niet de hete kooltjes voor uit het vuur laten halen, maar dat wij als leiders onze rug recht houden en dat dat nou eenmaal een risico is nu we meer actief openbaren en dat dat ook zeker een keer gaat gebeuren, dat niet de vraag is of, maar wanneer. En laten we daar dan nu ook alvast maar eens ons plan voor maken. Hoe willen we dan reageren naar onze ambtenaren, naar de buitenwereld, naar de burger of de ondernemer of de journalist of de wetenschapper die het betreft. Dus dat het spannend is, dat er geen weg meer terug is, ja, ik geloof dat dat iets is waar ambtenaren ook echt in geholpen moeten worden. En daar gaat sociale veiligheid voor mij met name over, het niet terugleggen bij de uitvoering, maar vooral het stukje leiderschap, verdient aandacht.
Vooral met, er begint ook iets met het met elkaar bewust worden van alles wat wij aan het papier in de meest brede zin van het woord toevertrouwen, dat is eventueel opvraagbaar via de WO of moet straks actief openbaar worden gemaakt. Dus denk er goed aan, hoe schrijf je dingen op? Denk ook soms, maak het niet al te persoonlijk, of zeg geen lelijke dingen over andere mensen. Of bedenk je in ieder geval, kan dit zomaar in de krant komen? En als je dat na tot tientallen dacht van dit moet ik toch echt even delen via de mail of wat dan ook. Nou, dan moet je het vooral doen. Met dan bewustwording, dit moet ik dan serieus bewaren of anderszins ontsluiten. En dan ook wel met elkaar inderdaad, dat is dat aspect wat jij natuurlijk benoemt. En als het dan openbaar wordt, ga elkaar dan daar niet op afrekenen, afvakkelen of wat dan ook. Accepteer dit, dat we zijn met z'n allen aan het werk met waarschijnlijk de beste intenties om het openbaar bestuur van allerlei dingen te laten doen die we aan taken toebedeeld hebben. En daar hoort communicatie bij, maar daar hoort ook dan de transparantie bij, die soms extra uitleg vergt omdat iets in de context van toen misschien hartstikke logisch was of iemand was gewoon ook emotioneel. Daar moeten we ook ruimte voor laten. Dat is denk ik wat je zegt, toch?
Zeker. Ik moet dan toch ook even denken aan bijna kamerbrede motie van Pieter Omtzigt om eens te gaan kijken naar de informatie rondom de Bijlmerramp. Waar toch minister Harbers in ieder geval heeft aangegeven het ACOI alle medewerking te geven, zodat wij een goed advies kunnen geven, waarop natuurlijk zijn ministerie uiteindelijk besluit of er gedeeltelijk openbaar gemaakt kan worden of misschien wel heel veel. Dat is ook een enorm, dat is ook een bepaalde vorm van risico nemen. Hè? Daar hebben we te maken met ook allerlei internationale verdragen en die luchtvaart en ook hoe daar onderzoek wordt gedaan na een grote ramp. Weet je, dus ik zie ook echt wel dat leiderschap, in dit geval vanuit nogmaals bijna kamerbrede motie door onder andere Pieter Omtzigt, maar ook dat minister Harbers in ieder geval aangeeft alles in het werk te stellen om ons zo goed mogelijk inzage te geven in die stukken. Dus ik zie ook echt wel die beweging, dat is nogal wat om eens te kijken hoe we daar tot die informatie kunnen komen en wat we daarvan naar buiten kunnen brengen. Dat ligt nu voor 75 jaar bij het Nationaal Archief. Dat is ontzettend jammer, want er zijn nog allerlei personen die dan wel nabestaanden zijn, dan wel zelf uiteraard die ramp van heel dichtbij hebben meegemaakt. Ja, zij zullen daar nog heel weinig aan hebben als het pas over 75 jaar naar buiten komt. Dat risico, dat leiderschap, Dat wordt rondom die Bijlmerramp, de informatie daarover, die wordt wel getoond. En laten we hopen dat ook ergens toe leidt. Want dat is eigenlijk toch wel de missie die ik zou hebben. Dat recht op informatie uiteindelijk echt gaat leven voor iedereen. En dat je ziet hoe belangrijk het is dat we kunnen begrijpen waarom de overheid bepaalde besluiten neemt. Kunnen snappen waarom iets op een bepaalde manier wordt ingestoken. En ook kunnen kijken of het dan in de uitvoering gaat zoals het ooit bedoeld was. Dat werken vanuit die bedoeling. Dus dat zou ik wel heel erg willen aanmoedigen, ja.
En dan komen we uiteindelijk toch wel bij dat toch vage begrip bestuurscultuur, wat ooit bij de start van de wet open overheid als een van de speerpunten was van, goh, die WOP, dat werkt nu niet meer, het moet iets anders worden, het wordt hem wel ten behoeve van een andere bestuurscultuur die niet meer uitgaat van alles is, of het is zoveel mogelijk is geheim en dat wat echt moet, dat maken openbaar, maar meer alles is openbaar en dat wat geheim is, nou, dat moet dan echt, maar dat moet zo min mogelijk zijn. En dat hele bestuurscultuurverhaal komt natuurlijk ook wel naar voren bij ongekend onrecht. En dan zijn dit misschien de eerste tekenen van waar het dan misschien in gaat veranderen. Waarbij ik denk we kunnen vaststellen dat zowel op individueel niveau bij het afhandelen van welk verzoek dan ook het contact heel erg belangrijk is. Maar ook in meer algemene zin, als ik jou zo beluisterd, gaan we ook het interne contact. Hey jongens, we snappen dat er iets is als een bouw, we snappen dat transparantie is, we snappen dat jij een mens bent die soms dingen zegt waarvan je later denkt, oh, dat had ik niet moeten zeggen of wat
denk
dan
ook. Denk er nu anders over, dat mag ook, hè? Ja, precies.
Ja, en daar mag je in vertrouwen, ook de ontvanger. Hè? We moeten met elkaar naar een optimum van begrip voor het moment waarin je iets zei of wat dan ook een soort volwassenheid over de informatie. Zowel intern als de ontvanger, denk ik, waar we naartoe moeten.
Ja, dat stukje, het woord viel al eerder, die discipline om daarmee om te gaan. Ook het verantwoordelijkheid daarvoor nemen. Ik denk dat ontzettend belangrijk is. Ja, absoluut.
Mooi. Nou, ik denk dat we dan langzaam richting een afronding gaan. Er komt natuurlijk een volgende podcast, want deze wordt zoveel geluisterd dat we denken, kijk, hier hebben we iets aan de hand. Voor een volgende gast, zou jij die een vraag willen stellen waar ik hem of haar mee eens kan bevragen?
Ja, het is ook een vraag waar ik zelf heel graag input op ontvang. En ik heb hem als volgt geformuleerd. Hoe maken we het thema openbaarheid tot een onderwerp van ons allemaal?
Kijk, daar zult u het mee moeten doen. Dankjewel Caroline voor je tijd. Heel veel succes met al je bezigheden, onder andere voor het adviescollege.
Bedankt voor het luisteren naar deze WOP-podcast. Op Spotify kan je abonneren zodat je op de hoogte blijft van een nieuwe podcast. Kijk ook op www.nkoo.nl voor allerlei informatie over de wet open overheid en deze podcastserie.